Welkom bij deel 4 van de studie over vrouwen. In de voorgaande delen heb je kunnen horen hoe groot het verschil is tussen het geluid dat Jezus en Paulus laten horen over hoe om te gaan met vrouwen en hoe dat klonk in de cultuur van toen. Jezus was echt controversieel en ook bij Paulus was een heel groot contrast tussen zijn boodschap en de opvattingen in de cultuur. Nou, als je dat contrast hebt gezien, dan hoop ik dat dat iets bij je los heeft gemaakt. Dat je ziet wat het hart van God is. Dat er geen aanzien des persoons is. Dat God geen onderscheid maakt tussen mannen en vrouwen. Dat hij mannen en vrouwen weliswaar verschillend heeft gemaakt. Maar dat er geen verschil is in waarde of positie dat de een boven de ander staat. Nou, als je dat hebt ontdekt en je leest dan teksten die daarmee in strijd zijn, die iets anders lijken te zeggen, dan moet er een belletje gaan rinkelen en denken van, hé, er is iets aan de hand. Er botst hier iets, er schuurt er iets. Het lijkt alsof de verschillende boodschappen van de Bijbel even niet hetzelfde zeggen. Of je zou beter kunnen zeggen, het lijkt alsof er verschillende boodschappen zijn, terwijl de boodschap gewoon terwijl de Bijbel maar één boodschap heeft en zichzelf niet zou moeten tegenspreken. Nou, nu gaan we de tijd nemen om te kijken wat er dan aan de hand is. Dus we gaan kijken naar de probleemteksten. En als eerste wil ik beginnen bij 1 Korinthe 11, vers 3 tot 16. Dit gedeelte staat bekend als het gedeelte waar staat dat het hoofd van de vrouw is de man. En op basis daarvan wordt vaak gezegd dat vrouwen zich moeten onderwerpen aan hun man. En op basis daarvan wordt vaak ook worden rollenpatronen in gezinnen bepaald. Namelijk dat de man daarin de leidinggevende is, de knopen doorhakt, de zwaardere stem heeft. Wat is er hier aan de hand? Wat betekent het dat de man het hoofd is? Nou, hoofd, in het Grieks staat daar kephalos en dat betekent hoofd, niet wat anders. Het betekent gewoon echt hoofd, is goed vertaald, het betekent hoofd. Nu gaan we bekijken, maar wat betekent dan een hoofd? Als wij denken aan het hoofd, dan denk je misschien snel aan een leidinggevende. We noemen iemand hoofd van de afdeling, groepshoofd. Het hoofd is de baas. Dat is echter wel een cultuurbepaalde beeldspraak. En in de klassiek Griekse cultuur zag men het hoofd veel meer als oorsprong. Ga even goed zitten. Aristoteles die beweerde dat het sperma van de man in zijn hersenen werd gemaakt. Nou, dat is voor nu een beetje een vreemde opvatting. Maar toen geloofde men dit. En dit zaad, en dat is dus de bron van het leven, kwam dus uit het hoofd. Dat was het denken van toen. Er zijn zelfs 6 verschillende voorbeelden uit de oude literatuur bekend, waarin geslachtsgemeenschap benoemd werd als het hoofdlegen. Juist. Als ik nu zeg dat ik even mijn hoofd ga legen, dan bedoel ik daar echt dat heel anders mee. Ik ga een ommetje lopen in het bos en ik ga even genieten van de frisse lucht of zoiets. Gewoon even voor alle duidelijkheid. Het hoofd was dus de oorsprong en ook de bron van een rivier, die werd ook wel het hoofd genoemd. Dus dat is nog een indicatie die we kunnen gebruiken om hier een juiste interpretatie te geven. Cyrillus van Alexandrië, die schrijft in de 5e eeuw na Christus over dit hoofdstuk in 1 Korinthe 11. Zo zien we dat de kephale, het hoofd, van iedere man Christus is, omdat hij werd gemaakt door hem en tot leven is gebracht door de geboorte. En de kephale van iedere vrouw is de man, omdat zij werd genomen uit zijn vlees en hij dus haar bron is. Op dezelfde wijze is God de kephale van Christus, omdat hij uit hem voortkomt naar zijn wezen. Nou, er zijn nog wel meer argumenten om aan te dragen hè, om Kevale als oorsprong te interpreteren. Maar laten we nu eens gaan kijken naar 1 Korinthe 11 vers 3. En in plaats van hoofd of leidinggevende in te vullen. En nog een keertje te lezen en dan een keertje oorsprong in te vullen. Nou, als je oorsprong invult, dan wordt het echt gewoon veel logischer. Zoals de vrouw uit de man voortkomt, zo is de man daardoor de vrouw. En alles is uit God. Dus vers 12 spreekt ook over voortkomen uit. Paulus gaat in op de oorsprong. God is de bron van leven. Nog iets om bij stil te staan is dat in vers 9 Paulus zegt dat de vrouw omwille van de man geschapen is. Nou, we hebben gezien dat dit gedeelte dus niet gaat over gezag of autoriteit. En dan hoeven we ons dus niet, niet de fout te maken om in dit vers een aanleiding te zien om als man over een vrouw te heersen. Integendeel, we moeten ons afvragen waarom werd Eva geschapen? Adam had een sterke partner nodig, iemand zoals hij zelf. Adam had iemand nodig die hem hielp. Iemand om samen te heersen over de schepping. Hij had niet een sloofje nodig, geen hulpje, maar een prostatus, een helper. Dus waarom werd Eva geschapen? Omdat Adam het niet alleen kon. Het laat nog een keertje duidelijk zien dat er een wederzijdse onderlinge afhankelijkheid is. Adam kon het niet alleen en daarom had hij ook niet nog een man nodig, maar had een vrouw nodig. Wel iemand die anders is, die hem aanvult. Maar dat betekent niets over leiderschapsposities en dergelijke. In vers 11 zegt Paulus dan ook, overigens kan in de Heer de vrouw niet buiten de man en de man niet buiten de vrouw. Nou, als dit in vers 9 staat en in vers 11 staat over man en vrouw en autoriteit. Tenminste, dus niet over autoriteit, maar veel meer over de onderlinge afhankelijkheid. Wat betekent dan vers 10, waar staat dat vrouwen een teken van gezag op het hoofd moeten hebben? Nou, ook hier gaan we toch even naar het Grieks. Sorry, ik moet vaak naar het Grieks. Dat heeft te maken met dat vertalingen toch, zeker in de vrouwkwesties, heel erg gekleurd vanuit hun culturele kaders hebben vertaald. En hier zo staat de woorden exousia epi. En deze combinatie komt 15 keer in het Nieuwe Testament voor. En in al die 15 gevallen beschrijft het de macht die iemand heeft over iets of iemand. Het gaat dus niet om een teken van, maar gewoon om gezag. Het teken van staat er niet. En er staat ook niet op, maar epi betekent over. Dus als je het zo leest, dan staat er, daarom moet de vrouw autoriteit over haar hoofd hebben. Dus dat is iets heel anders dan dat een vrouw per se een hoedje op moet. En dat we dan redenen gaan bedenken van waarom is een hoedje een teken van gezag. Nee, er staat, de vrouw moet autoriteit over haar hoofd hebben. Paulus die geeft wel voorschriften over welke kleding passend is voor vrouwen in de gemeente. En dat doet hij omdat het, Paulus die wil op die manier voorkomen dat vrouwen de kleding en gebruiken uit heidense godsdiensten meenamen in de christelijke gemeente. In de cultussen van Dionysus en van Afrodite waren bijvoorbeeld heel veel seksuele uitspattingen. En die orgieën met vrouwen, die namen een hele belangrijke plaats in. En je kan je dan voorstellen dat die vrouwen die dan dus tot geloof in Jezus kwamen, niet altijd direct begrepen dat er in de christelijke gemeente hele andere waarden golden. Dat ze zich daar anders moesten gedragen, dat ze zich daar anders moesten kleden. En daarom geeft Paulus gewoon een aantal concrete voorschriften van wat passend is, zodat hij helpt om die vrouwen daarmee een weg te vinden in hun nieuwe leven, om daarin anders te worden, om zich te gaan veranderen. Tegelijk zegt hij dus ook dat vrouwen zelf mogen beslissen over een hoofddeksel. Maar hij zegt dat wel vanuit een hartsgesteldheid van liefde. Dus de verandering die gaat niet van buitenaf, maar van binnenuit. Je wordt van binnenuit veranderd. Vanuit liefde kies je zelf hoe je ergens mee om wilt gaan. Maar ook daarin kunnen de praktische richtlijnen wel helpend zijn. Van, hey joh, waar jullie uitkomen, dat was een heidense cultus. Wij doen het anders. En deze kleding, die is daarin passender. Na de zinsnede over het macht hebben over het hoofd, daar vervolgt Paulus met een opmerkelijke zin, namelijk omwille van de engelen. Nou, wat betekent het omwille van de engelen? Daar zijn heel veel verschillende opvattingen over, dus het is eigenlijk niet helemaal helder. Maar wat wel opmerkelijk is, is dat Jezus precies deze woorden gebruikt in Matteüs 18, vers 10. Daar spreekt Jezus over kinderen en hij zegt ook dat mensen niet moeten neerkijken op kinderen vanwege de engelen. Dus Jezus die gebruikt dit in een context van neerkijken op. En dat is opvallend, want ook, ook Paulus gebruikt het dit omwille van de engelen in een boodschap die hij overbrengt. Over dat vrouwen zelf autoriteit moeten hebben. We moeten niet op vrouwen neerkijken. Ze hebben zelf gezag over hun hoofd. Waarom dit met engelen te maken heeft, geen idee. Maar kennelijk zagen Jezus en Paulus dus wel de engelen als aanleiding om de ander recht te doen in wie hij of zij is. Oké, dan komen we nu bij misschien wel het belangrijkste deel van deze tekst. Want we hebben gekeken naar de voorschriften die Paulus geeft, maar nog niet voor wanneer hij ze geeft. En vers 5 laat er weinig aan duidelijkheid te wensen over. Daar staat tijdens het bidden of profeteren. Nou, er zijn nog steeds kerken, en gelukkig worden het er steeds minder, maar waar niet wordt toegestaan dat vrouwen hardop bidden tijdens de dienst. En hier grijpt Paulus dus de gelegenheid niet aan om dat aan banden te leggen, omdat het niet in lijn zou zijn met Gods geschapen orde. Nee, Paulus die geeft voorschriften over hoe vrouwen kunnen bidden en profeteren. In vers 3 van hoofdstuk 14, daar lezen we wat profeteren inhoudt. Het is stichten, vermanen en bemoedigen. Nou kun je jezelf een paar vragen stellen. Kan je iemand in liefde vermanen zonder daarbij een stukje onderwijs te geven over het gebied waarop je vermaant? Dus je vermaant iemand om bijvoorbeeld geen seks buiten het huwelijk te hebben, maar je gaat niet uitleggen waarom. Dat is een beetje moeilijk. En als je iemand bemoedigt, hoe doe je dat dan? Iemand bemoedigen, dat doe je toch juist door waarheden uit Gods woord te delen. Ook Paulus zie je dat regelmatig doen. De bemoedigingen die hij geeft zijn ook hier heel vaak gebaseerd op psalmen of op profetieën. Andere dingen die Jezus heeft gezegd. Dus bemoedigen. Maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Waarom niet? Want je hemelse Vader zorgt voor je. Het is onderwijs uit de Bijbel, uit de bergreden. Het is een bemoediging. Een echte bemoediging is een waarheid uit Gods woord. En Paulus is er dus helemaal oké mee dat vrouwen actueel en concreet door de geest geleid worden om onderwijs te geven. Want hij moedigt ze aan, hij geeft ze voorschriften voor hoe ze kunnen profiteren. En profiteren is stichten, vermanen en bemoedigen. Tot zover dit hoofdstuk. We gaan naar een andere tekst toe, een volgende probleemtekst. En wel in 1 Korinthe 14, en daar staat in vers 26 tot 40. Zoals in alle gemeenten van de heiligen moeten de vrouwen in uw bijeenkomsten hun mond houden. Vrouwen moeten hun mond houden tijdens de bijeenkomsten. Zoals in alle gemeenten van de heiligen staat er zelfs. Maar Paulus zei toch net iets over als vrouwen profeteren en bidden. Wat is er nou aan de hand? Nou, als eerste moeten we zeggen over vers 26 dat sommige vertalingen hier spreken over broeders en zusters, terwijl andere vertalingen hier alleen broeders geven. In de grondtekst staat hier adelphoi en dat is een mannelijke meervoudsvorm, dus dat betekent inderdaad broeders. Maar daarmee is niet alles gezegd, want het Grieks kent wel aparte vormen voor mannelijk en vrouwelijk. Je hebt een broer, dat is een adelphos, je hebt een zus, dat is adelphe. Maar beide woorden hebben ook een eigen meervoudsvorm en beide vormen komen ook voor. Dus soms staat er echt letterlijk broeders en zusters. Maar er zijn ook heel veel andere gevallen, zowel in de Bijbel als ook buiten de Bijbel in andere klassieke literatuur, waarin adelphoi, dus broeders, heel duidelijk verwijst naar broeders en zusters. Zonder dus dat daar expliciet zusters genoemd wordt als vrouwelijke meervoudsvorm. Beetje technisch verhaal tot nu toe, maar het komt erop neer dat de context dan duidelijk maakt dat het ene woord zowel gericht is aan de mannen als aan de vrouwen. En om dat een beetje duidelijker te maken, kan je het Engelse woord guys gebruiken. Dus als je een guy hebt, dat is een enkelvoud, dat zeg je gewoon alleen tegen een man. Je zegt niet over een vrouw. Dat is gewoon een mannelijk woord. Wordt nooit gebruikt voor vrouwen. Het meervoud guys wordt echter wel heel vaak gebruikt voor groepen. En dan wel voor groepen waar zowel mannen als vrouwen in zitten. Nou, er zijn mensen die zeggen, hey, maar dat is eigenlijk een heel, geen vrouwvriendelijk taalgebruik. Ben ik het mee eens? Is niet correct misschien. Maar je ziet wel dat het in de praktijk wel zo gebeurt. En ook in het Frans geldt dat voor groepen mannen, daar zijn mannelijke verwijzingen. En voor groepen vrouwen, vrouwelijke. Maar heb je bijvoorbeeld een groep mannen waar één vrouw in zit, dan wordt de mannelijke vervoeging gebruikt. Een voorbeeld uit de Bijbel hierover, dat is Filippenzen 4, vers 1 en 2. In vers 1, daar staat adelphoi, dus broeders. En in vers 2 richt Paulus zich tot twee vrouwen. Dus daar maakt de context heel duidelijk dat het adelphoi ook inclusief de vrouwen betekent. Laat dus zien dat we goed moeten opletten wat Paulus bedoelt te zeggen. Dat je niet op basis van het woordje broeders kan zeggen dat hij alleen over broeders spreekt. Laat zien dat de taal ook niet helemaal synchroon ontwikkelt met andere opvattingen in de samenleving. Dus je zou ook kunnen zeggen hier bij Paulus dat zijn taalgebruik nog niet zo ver is als zijn theologie. Dat hij wel onderwijs geeft over vrouwgelijkheid, maar om dat ook daadwerkelijk door te voeren in elk aspect van zijn taal, dat is vaak nog weer een volgende stap. We moeten dus letten op wat Paulus bedoelt te zeggen, omdat ook duidelijk is dat hij zijn brieven schrijft tot gemeenten waar zowel mannen als vrouwen aanwezig zijn. Hij schrijft zijn brief aan gemeenten, niet alleen aan mannen. Bovendien richt hij zich ook regelmatig nog expliciet tot vrouwen, zoals in Filippenzen 4. En daar instrueert hij ook juist vrouwen hoe te profiteren in de gemeente. Dus nog weer meer aanwijzingen dat Paulus vrouwen aanmoedigt om te profiteren, vermanen, bemoedigen, onderwijzen. Nu komen we bij een belangrijke aanwijzing. Ik heb al eerder gezegd, er staan in de oorspronkelijke tekst geen leestekens. En dat maakt het soms een beetje lastig om te bepalen waar een zin begint en stopt. En de gevolgen van de keuze die daarin wordt gemaakt zijn soms heel klein of niet. En soms zijn die gevolgen nogal cruciaal. En dat is hier het geval. Ik lees je de vertaling voor uit de Willibrord-vertaling. Daar staat, want God is geen God van wanorde, maar van vrede. Punt. Zoals in alle gemeenten van de heiligen moeten de vrouwen in uw bijeenkomsten hun mond houden. Nu gaan we naar de Nieuwe Bijbelvertaling. Daar staat, want God is niet een God van wanorde, maar van vrede. Zo is het in alle gemeenten van de heiligen. Punt. Vrouwen moeten gedurende uw samenkomsten zwijgen. Nou, het is dus maar waar je de punt zet. Hoort het Zoals in alle gemeenten van de heiligen hoort dat zinnetje bij de opmerkingen over wanorde en vrede. Of hoort het bij de opmerking dat vrouwen stil moeten zijn. Omdat er dus geen leestekens in de grondtekst staan, zijn beide vertalingen correct. Maar als je kijkt naar alles wat we tot nu toe tegen zijn gekomen, kunnen we niet anders kiezen dan door gewoon te zeggen van hé, maar dat hoort bij de orde. Ook omdat die orde, dat is het belangrijke punt wat Paulus wil maken. En daarin refereert hij naar de gemeente. Die orde in de gemeente, dat is het hoofdpunt. En het zwijgen van de vrouw, dat is niet het hoofdpunt, maar dat is een uitwerking van de manier waarop die orde in de gemeente, zoals die gebruikelijk is in de gemeente, gehandhaafd moet worden. Dus we hebben gezien dat Paulus aanmoedigt aan vrouwen om de gaven van de geest te gebruiken, tongentaal, interpreteren, profetie. En daarbij gebruikt hij telkens woorden als alle, in vers 5 en vers 24, wie, vers 2, 3 en 4, en mensen, in vers 27. Dat zijn allemaal neutrale woorden. En daar had hij dus ook kunnen kiezen voor mannen of man. Als een man profeteert en mannen moeten als ze profeteren. Maar als Paulus inderdaad had willen zeggen dat vrouwen in de gemeente stil moesten zijn, dan had hij dat kunnen doen. Dus ja, het is gewoon heel terecht dat de NBV een nieuwe zin laat beginnen met het gedeelte dat vrouwen moeten zwijgen. Nou, dan blijft natuurlijk nog steeds de vraag over van ja, dat klinkt wel mooi, maar er staat nog steeds in vers 34 dat vrouwen moeten zwijgen. Dat klopt, maar ook nu gaan we even kijken naar de grotere context. Want dit vers wordt zoveel genoemd, dat het is zo bekend dat vrouwen moeten zwijgen. Maar laten we eens kijken wat er verder staat. Het woord zwijgen wordt in dit hoofdstuk namelijk veel vaker gebruikt. In vers 28, daar staat, is er niemand om het spreken in talen uit te leggen, dan moeten zij in de bijeenkomst zwijgen. En ook in vers 30 staat, wanneer een andere aanwezige een openbaring krijgt, dan moet de eerste zwijgen. Kijk, er is geen enkel misverstand over dat Paulus niet zegt dat iedereen die wil profeteren of in tongentaal spreken permanent moet zwijgen. Integendeel, dat is helemaal niet wat hij zegt, hij moedigt dat aan. Tegelijkertijd spreekt hij hier over de orde in de gemeente. Hij vindt wel dat het in orde moet gebeuren. Dus het zwijgen duidt niet op een permanent zwijgen. Het zwijgen duidt op een wachten op je beurt. Ruimte geven aan elkaar en de goede orde bewaren. Nou, op die manier moeten we het in een groter geheel blijven zien. Je moet niet focussen op dat ene verbod van oh, vrouwen moeten zwijgen. Nee, je moet kijken wat is het grote punt wat Paulus wil maken en welke structuur zien we daarin. Nou, als we kijken naar de structuur, dan zie je dat er een chiasme is. Dat is een soort opbouw. En ik kan je, als je de uitgeschreven studie bekijkt, kan je dat ietsje duidelijker zien. Het is een soort structuur waarin aan het begin iets genoemd wordt, wat aan het eind terugkomt. En als tweede punt wordt iets genoemd en dat komt als ene laatste terug. En zo is er een herhaling. Waarbij eigenlijk het centrale punt in het midden staat. Nou, dat zie je hier ook. In vers 26 zegt Paulus, ieder heeft iets. In vers 40, maar alles moet in goede orde. In vers 27 en 28, daar gaat het over het spreken in tongen. De orde daarin. In vers 39, daar geeft Paulus ruimte aan tongentaal. In vers 29 en 32 gaat het over de orde in het profeteren. In vers 37 tot en met 39, daar gaat het over de ruimte die Paulus geeft aan profeteren. Zo ook in vers 34 en 35a, daar spreekt Paulus over orde bij vrouwen. Vrouwen moeten ook op hun beurt wachten. Maar in vers 35b en 36, daar geeft Paulus ruimte aan vrouwen. Dus het zit precies op een scharnierpunt van wat Paulus de hele tijd aan het doen is. Um, Nou, waarom geeft Paulus dan die richtlijnen van de orde? Nou, ik noemde al eerder even de excessen in de stad Korinthe, de verschillende tempeldiensten daar. In dat perspectief is het niet heel vreemd dat het nodig was om erop te wijzen dat vrouwen zich wel moesten voegen naar het grotere geheel van de gemeente, waar orde behoorde te zijn. En waar niet allerlei geschreeuw en trans en allerlei onordelijke praktijken moesten zijn die dan als heel geestelijk ritueel werden gezien en dergelijke. Nou, dan staat er: vrouwen moeten ondergeschikt blijven, zoals de wet trouwens voorschrijft. Nou, misschien zal het je verbazen, maar in de wet staat nergens dat vrouwen aan mannen ondergeschikt moeten blijven. In de Mishna en de Talmud wel, maar de Torah, de wet, kent zo'n gebod niet. Aan wie moeten de vrouwen dan ondergeschikt blijven? Dus niet aan hun man. Er staat niet dat vrouwen ondergeschikt moeten blijven aan hun man. Er staat gewoon ondergeschikt blijven. Nou, dus ze moeten ondergeschikt zijn aan God. Dus merk ook op dat in vers 32, daar staat ook dat, wordt ook gesproken over ondergeschikt zijn. Maar dan richt Paulus zich tot de profeten. Dus waar het dan om gaat is dat men zich wel door de geest moet laten leiden, maar dat dat tegelijkertijd betekent dat je wel bij je volle verstand bent. Dus de profeet die hield controle over wat hij deed. En dus moesten ook vrouwen controle hebben over wat ze deden, zich niet verliezen in trans en seksuele uitspattingen en ander roekeloos gedrag dat gebruikelijk was. Je moet je bedenken dat de cultuur was dat mannen dan de offers brachten en dat de vrouw voor allerlei soorten geluidseffecten zorgde daarbij. Nee, de vrouwen die moesten zwijgen, zodat het in orde kon verlopen. En als een man dan aanbidden was, dan moest een vrouw er niet doorheen jengelen. Maar zij moest op de beurt wachten en dan kon zij ook bidden en dan kon zij ook profiteren. Paulus die schept orde in de chaos. Hij stelt geen permanente verboden in. Bovendien, let even op, Paulus die stelt dat vrouwen bij hun man te raden moeten gaan voor onderwijs. Nou, dat stond haaks op wat men gewend was, want een vrouw werd niet onderwezen. Je onderwees een vrouw niet, dat was een vrouw niet waard. Maar Paulus gebiedt hier dat vrouwen, dat mannen hun vrouw moeten helpen om de onderwijsachterstand weer in te lopen, juist erop gericht dat vrouwen weer volwaardig in de gemeente kunnen functioneren. Nou, vers 35. Daar gaat het ook over ruimte voor vrouwen. Je zou kunnen zeggen dat in vers 35 misschien toch nog een keertje het verbod staat. Maar ik noemde net al even van dit is het garnierpunt. Hij richt zich hier op een ander aspect. En bij gebrek aan leestekens gebruikte Paulus een andere manier om zijn boodschap over te brengen. En namelijk een klein woordje, e. En dat is eigenlijk de letter eta. Paulus die maakte heel vaak gebruik van retorische vragen in zijn betoog. En hij citeerde dan een opmerking of een gedachtegang van anderen. En daarop geeft hij dan een tegenreactie. Als hij deze stel hanteert, dan gebruikt hij eigenlijk heel vaak dat ene kleine woordje e. En dat maakt dan duidelijk dat hij het omgekeerde bedoelt van wat hij zegt. Dat hij dus een vraag stelt waarvan het antwoord al duidelijk is. En dat woordje heeft dus meer een emotionele betekenis dan een intellectuele betekenis. En is eigenlijk ook best wel lastig te vertalen. Meestal wordt gekozen voor de betaling of. En dat kan, maar we moeten dan dus wel ook de lading achter dat woordje begrijpen, die eigenlijk het best wordt weergegeven met wat? Of onzin? Of bijvoorbeeld echt niet? Dat is de emotionele lading achter dat woordje of. Let op, Paulus die gebruikt dit woordje 49 keer in zijn brief aan de Korinthe. En ik ga je een paar voorbeelden geven. In 1 Korinthe 9... daar verdedigt Paulus dat apostelen hun loon waard zijn. En in vers 4 en 5 stelt hij dan een aantal vragen. Hebben ze niet het recht om te eten en te drinken? Of hebben ze niet het recht om een vrouw mee te nemen? En dan komt dus in vers 5 het woordje e. Of zijn Barnabas en ik de enigen die verplicht zijn te werken? En in vers 7 nog een keer. Of wie wijdt een kudde? Enzovoort. Dus je hoort dan Paulus die zegt hier niet dat Barnabas en ik zijn de enigen die verplicht zijn te werken. Nee, hij zegt of zijn Barnabas en ik de enigen die verplicht zijn te werken. Dat is wat hij zegt. Dus je ziet duidelijk dat die of niet een droog of betekent, maar dat Paulus bezig is om argumenten te weerleggen van zijn tegenstanders. En Paulus die citeert dus die argumenten van zijn tegenstanders en hij is er absoluut niet mee eens. Hebben ze niet het recht om te eten en te drinken? Of zijn Barnabas en ik de enigen die verplicht zijn te werken? Nou, je voelt de lading. Laten we nu kijken naar 1 Korinthe 14. Paulus die geeft voorschriften over de orde die er moet zijn in de samenkomst, op het gebied van tongentaal, profeteren. Iedereen die draagt bij, maar wel om de beurt. En dan staat er in vers 35 dat een vrouw hoort nu eenmaal niet in de gemeente van God het woord te voeren. En dan wordt, doordat de volgende zin begint met e, duidelijk dat Paulus hier dus met bepaalde overtuigingen de vloer aanveegt. Je zou kunnen vertalen, hoort een vrouw nu eenmaal niet in de gemeente van God het woord te voeren? Of is het woord van God soms van u uitgegaan? Of is het alleen tot u doorgedrongen? Dus hoort een vrouw nu eenmaal niet in de gemeente het woord te voeren? Onzin. Of is het woord van God soms van u uitgegaan? Paulus die verdedigt hier het recht van vrouwen om in de gemeente te spreken en zegt dus dat mannen die proberen dat te verhinderen door te zeggen dat vrouwen niet het woord horen te voeren, dat die mannen niet moeten denken dat ze het exclusieve recht hebben. Is het woord soms alleen tot u doorgedrongen? Tegelijkertijd moeten vrouwen wel op een verantwoorde manier deelnemen en zich daaraan aan dezelfde regels met betrekking tot de orde houden als mannen. Inmiddels zijn we alweer enige tijd verder. Al een half uur en omwille van de lengte van het bestand ga ik dit weer even opsplitsen in een volgend bestand, want we zijn aangekomen bij de volgende probleemtekst over 1 Timotheus 2 vers 1 tot 15, waar staat dat een vrouw niet wordt toegestaan onderricht te geven of mannen de les te lezen. Wordt vervolgd in het volgende deel.